We gaan het hebben over verlies en rouw.
Ja.
Ik zelf ben een aantal keer verhuisd in mijn leven als kind.
Ja.
En ik herinner me nog wel dat ik dat verdrietig vond als het werd aangekondigd. En dan ging ik mijn vriendjes verliezen. Dat voelde ik wel ergens aan. Maar het werd wel heel gauw overschreven.
Ja.
Nieuwe vriendjes, ja. Nieuwe omgeving. Ja. Eigenlijk, ik zou dat geen rouw willen noemen.
Nou, of een korte periode van rouw. Ik denk wel dat je rouw hebt gehad. Maar dat het snel in de plaats van iets anders. En dat het met terugwerkende kracht meer een crisis was die je in een volgende fase heeft gebracht. Maar dat heb je natuurlijk bij rouw rond sterven. Hè, we willen deze podcast expliciet niet alleen maar over dood hebben. Daar gaan we nog een keer een aparte podcast over maken. Dat je het nog herinnert. Hè, wat is dan die emotie geweest die je toen gehad hebt? Dat was een van verlies. En een natuurlijke reactie op verlies is rouw. Dus niet alleen over dood, maar ook over verhuizing, over een scheiding, waar ook heel veel wordt gerouwd. Wat een beetje ondersneeuwt. He, dus dat het niet voldoende wordt gezien bij kinderen van gescheiden ouders, dat rouw een belangrijke factor is van hun ingewikkeldheid, van hun gedrag. Namelijk, ze zijn heel veel dingen verloren.
Je luistert naar de 018 Bennis en Pontcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
Voordat we helemaal de diepte inschieten, ja. Heb jij een ervaring als kind?
Nou, het eerste wat in mij opkwam, ging wel degelijk over de dood. Mijn vroegste ervaring, denk ik, was dat we hadden een tackle en die was ziek.
Hoe heette de tackle?
Die heette Gijs.
Gijs.
En Gijs ging naar de dierenarts samen met mijn ouders. En mijn ouders kwamen de trap oplopen en ik liep naar de trap op. We woonden op 3 hoog. Om Gijs en mijn ouders te verwelkomen. En mijn moeder had alleen nog maar de riem in haar hand. En say no more.
Ja.
Toen werd me nog wel even verteld. Maar dat was ook een andere periode. Nu zouden mensen daar denk ik anders mee omgaan. Neem het ze ook niet kwalijk. Het was dus je
geen afscheid van Gijs.
Nee. Nee,
nam geen afscheid.
Nee.
En het was geen onderwerp.
Nou, niet dat ik... Ja, wel wat er was gebeurd... Maar inderdaad, nu zouden, als dat zou gebeuren, zouden in ieder geval nog een keer naar de dode Gijs gaan om dat te zien en om het over te hebben. En, dus dat is eigenlijk mijn vroegste herinnering met rouw. Maar ik ben ook van Amsterdam naar Hilversum verhuisd en toen, nou, dan is ook zo'n periode van wat je verliest, is rouw. Maar het leven gaat niet alleen maar over het vermijden van rouw, want anders...
Dan leef je ook niet.
Nee, dan ga je nooit iets achterlaten.
Nou, we hebben het dus over een ingrijpend verlies, hè? Dus niet alleen dood. Wat is, als het gaat om kinderen, wat is nu de manier om te gaan met een ingrijpend verlies in het leven van kinderen?
Om het helemaal in het licht te zetten. Hè? Dus 30, 40, 50 jaar geleden was het, als er iets ergens gebeurt, dan bergen we dat op. Hè? Dus dan hebben we het niet meer over en dan is het weg. Een beetje mythisch denken van, als we het niet over hebben, dan is het er ook niet. En daar zijn we wel helemaal van teruggekomen. De rouw heeft een veel prominentere plek gekregen in de psychologie dan 30, 40, 50 jaar geleden.
Dus het idee dat je daarmee groot kan maken is onjuist.
Ja, hè? Dus het delen, het van de emoties en van de verhalen, dat werkt helend. En toen was meer de veronderstelling bij ouders van, ja, als we het erover blijven hebben, weet je wel, dan, ja, wanneer krijgt het dan zijn plekje? En wat blijkt, het krijgt juist zijn plekje, gaan we het ook nog over hebben, dat het verwerkt is. En verwerkt wil niet zeggen dat het weg is, alleen dat het opgenomen is in het bestaan. Dus we praten daarom ook wel over rouwintegratie. Dus het wordt geïntegreerd in het bestaan. Dus het staat eerst los van. Het beïnvloedt het hele bestaan zelfs. En op een gegeven moment is het niet weg, maar is het een geïntegreerd onderdeel van het bestaan. En dan heeft het zijn positie gekregen. Maar juist ook omdat het mag blijven bestaan. En niet omdat het ontkend wordt.
Ik denk een van de meest voorkomende vormen van verlies, kinderen, is dat hun ouders uit elkaar gaan.
Ja.
Als je dat nou goed wil doen als ouders,
ja,
voor je kinderen.
Ja.
Hoe ga je dat doen? Wat betrek je ze er een beetje op tijd bij? En hoe ga je dat begeleiden?
Nou, waar het om gaat is allereerst, welke vorm van rouw dan ook, dat het nooit te veel is om het erover te hebben. Dus begin je nou weer over Gijs, bijvoorbeeld. Hè? Of die scheiding, liever, dat is 3 jaar geleden, get over it. Hè, dus dat is je wens, get over it. Maar zeggen get over it is echt niet zo dat een kind er dan inderdaad overheen komt. Dus een soort, wederom een soort vorm van mythisch denken, dat als ik het zeg, dan zal het ook wel gebeuren. Wees volledig beschikbaar voor de verhalen en de emoties en dat soort zaken. Je maakt het er niet erger door. Je verwatert het juist. Hè? Dus het idee is wel van, dus stel je voor, er is een verdriet is een bal en die zit in een kleine ruimte. Daardoor neemt hij relatief veel ruimte in. Maar naarmate de tijd doorgaat, wordt de bal niet kleiner, maar de ruimte wordt groter.
Mm.
He, dus dat zie je ook wel, dat als mensen naar terug gaan, dat ze dan toch weer tranen in hun ogen krijgen. Of gaan huilen. He, dus de ruimte eromheen neemt toe. Maar het verdriet neemt niet noodzakelijkerwijs af. Als je er weer heen gaat, dan komen die emoties daar toch weer naar boven. En als het werkelijk verwerkt is, dan ontregelen die emoties. En dan vindt het een soort schoonheid, een soort eerbetoon aan datgene wat je verloren bent. Maar als je daar dus te lang in blijft hangen, dat kan. Vaak ook bijvoorbeeld om karakterologische redenen meer. Dan kun je er uiteindelijk wel hulp bij zoeken. Maar doe dat niet te snel. En waarom niet? Omdat het een normale reactie is op een niet gewenste situatie.
Te lang blijven hangen, dat vond ik wel interessant. Dus dat is als je er misschien een soort voordelen uit gaat halen die niet helemaal oneigenlijk zijn.
Ja, dat. Of als je er te lang in blijft hangen, dat het je leven te lang, en er komen natuurlijk weer wat is te lang, hè? Dat is ingewikkeld, maar dat het je leven blijft ontregelen. Dus je kunt rouwen en leven. In het begin ben je natuurlijk 100% rouw, als de gebeurtenis erg genoeg is. En ergens komt het leven, sijpelt weer naar binnen toe en dan wordt die ruimte groter. Maar als dat te lang niet gebeurt, dan kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld naar een rouwtherapeut te gaan.
Ja.
Er zijn therapeuten die zich daarin hebben gespecialiseerd. Bijvoorbeeld ook bij scheiding, waar we het eerder over hadden. Dat daar ook een groot deel van het ingewikkelde is de rouw, is het verlies en het besef dat het niet meer terugkomt. Dat zie je ook als er een nieuwe partner bij komt. Dat het teken is dat het nooit meer goed komt. Want er is een nieuwe partner. En dan krijgt die rouw wellicht weer een zetje.
Het lastige misschien ook bij rouw bij kinderen, bij verlies van kinderen, is dat natuurlijk ook vaak het verlies van de ouders is geweest. Dus die hebben zelf ook een emotionele.
Ja. En zijn dan kunnen niet volledig beschikbaar zijn. Of in hun mythische denken, denken zij ook, ik ga er niet over beginnen. En ik ga er zeker niet naar vragen. Want dan, wat rakel ik allemaal op? Maar de ervaring leert, en de theorie leert ook van, je rakelt niet op, je legt alleen in het licht wat anders in het donker blijft.
Is er zoiets als fases? Dat hoor je wel eens, hè?
Ja.
Dat je eerst ontkenning, geloof ik.
Ja.
Ik ken ze allemaal uit mijn hoofd,
ja.
Maar werkt het ook zo bij kinderen?
Nou, die hele fasetheorie, hè, dus dat was een soort idee van Kübler-Ross. Die zei van, je gaat eerst ontkenning, en dan ga je zo een paar stationnetjes langs. En zo werkt het niet. Zo werkt het niet.
Het is gewoon niet waar gebleken.
Sorry?
Het is gewoon niet juist.
Nee, het is niet juist. Wel, je kunt het. Het zijn allemaal dingen die voorkomen, maar ze komen niet keurig in die volgorde voor. Dus daarom spreken we nu eerder over rouwtaken die je hebt. En die hoeven niet noodzakelijkwijs volgordelijk te zijn. Je kunt terugvallen. Hè? Dus je kunt denken, daar was ik al. En dan regresseer je eigenlijk. Hè? Dus dan val je terug in een eerdere fase. En dan heb je daar nog wat te doen. En dan heb je dat schoongemaakt. En dan kan je naar de volgende fase. En dan val je weer terug. Dus het is nogal een grillig verloop. En de Kübler-Ross die maakt eigenlijk een soort treintje van dat standaard langs de stations gaan. En als je een station eenmaal gehad hebt, nou, dan heb je dat station gehad. Ja, en zo werkt het niet.
Het is gewoon te simpel.
Het is te simpel, ja. Okay, he, dus, maar inderdaad, aanvaarden is een belangrijke taak. Het ondergaan van de pijn. De derde is het aanpassen aan een nieuwe situatie. En de vierde is het ermee om leren gaan. En dat zijn taken en die wisselen zich, af. Dus het is een wat ik net zei, het is grillig.
En wat je nu beschrijft, dat geldt ook voor kinderen. Dat is niet wezenlijk anders. Of heb je bij jonge kinderen, kan me voorstellen dat ze minder grip hebben op wat er allemaal om hen heen gebeurt?
Zeker. En kinderen verwerken rouw ook meer per plakje. Dus ze rouwen. En dan plotseling zie je ze lachen. Dat kan zelfs 3 uur nadat opa overleden is. Of lachen voetballen. Zijn ze aan het voetballen. En dan lijkt het erop alsof de geest even vol zit. En dan, dan is het, lijkt het er niet te zijn. En dan plotseling kan het weer opkomen. Terwijl dat gebeurt bij volwassenen natuurlijk ook wel. Maar niet zo sterk als bij kinderen.
Nou, ik begrijp dus bij kinderen van alle leeftijden eigenlijk is het beschikbaar zijn en reageren op signalen die je ziet heel erg belangrijk. Maar wat, laat ik zeggen, kinderen tot een jaar of 10, 12 of zo. Hè, wat zijn er praktische adviezen die je aan ouders geeft als kinderen om moeten gaan met een verlies?
Bij jonge kinderen doen het veelal ook in spel. Hè, dus, en bij oudere kinderen heeft praten wat meer zin. Dus bij jonge kinderen bijvoorbeeld ook dingen naspelen of tekeningen maken. He, dus het is eigenlijk ik noem het als het verwateren van de ervaring. Dus die ervaring blijft de ervaring, maar je verwatert het door er heel veel omheen te doen, waardoor die rode bal.
Ja.
Dus het idee van rouw is een. Het wordt wel eens vergeleken met zo'n strandbal die je onder water probeert te houden. Dat kost heel veel energie. Ja, want die rouw wil gewoon naar boven toe. Laat die rouw daar dan ook gewoon in het daglicht zijn. Zodat het niet een taboe wordt. Een taboe, hè, dat van daar waarover niet gesproken wordt. En dan krijgt die emotie, die rouw nu eenmaal met zich meebrengt, die vindt nergens rust.
We hebben een beetje veel metaforen met water, maar ik begrijp ze geloof ik wel.
Okay. Hè?
Dus ene is dat je verwatert dus de gebeurtenis in een grotere bak met water plaatst, waardoor die.
Nou, een grotere ruimte. Dat was niet zozeer water, maar gewoon een kamer.
Oh, okay.
Dus
ja.
dat er een grotere ruimte omheen ontstaat.
En dat iets wat niet verdwijnt, zodat je niet onder moet houden, maar het juist moet laten en het een plek moet gunnen.
Ja, precies. Precies. Want dat is, dat blijkt steeds weer de koninklijke route te zijn. En dat betekent ook bijvoorbeeld bij kinderen dat school, nog even los van wat er aan de hand is, maar bijvoorbeeld ook dat als je kinderen krijgt die in je klas krijgt die net verhuisd zijn, dat je begrijpt dat ze een deel van waar hun psyche nog mee bezig is het verwerken van dat ze vriendjes zijn verloren. Helemaal, je bent ook een aantal keer verhuisd. Nou, en dan heb je dat ook. Gelukkig kwam je weer nieuwe vriendjes tegen. Maar het is niet voor niks dat je het nog weet. Dat je bent eventjes lost. Je bent eventjes. Heb je geen onvoldoende grond onder de voeten.
En dus is het misschien ook wel handig als ouders de school laten weten waar het kind zich bevindt in. Als er
dingen gebeuren, omdat het gedrag dat erachter vandaan komt, ingewikkeld kan zijn. En dat is goed om die bron dan te snappen. En als het doorgaat, er zijn ook boeken overal voor jongere kinderen. Waarin, dus daar hebben we weer over dat verwateren. Dus ook voorlezen over rouw. Kan ook heel behulpzaam zijn bij het verwerken van die verlieservaring.
En bij wat oudere kinderen, dus meer pubers?
Ja, er zijn wel. Dan hebben we het echt over grote rouwervaringen. Maar je hebt bijvoorbeeld Stichting Achter de Regenboog. En rouw heeft wel een veel belangrijke plek gekregen de laatste 10, 20, 30 jaar. Omdat er gewoon heel veel ingewikkeldheid achter vandaan bleek te komen. Dus zo'n stichting van Achter de Regenboog, die begeleidt ook kinderen en pubers in die rouwverwerking. En bijvoorbeeld ook, als we dan toch heel even hebben over verwerking van als een ouder overleden is. Bijvoorbeeld ook zijn er organisaties die dat dan in groepen doen. Ja, want die kinderen voelen ook zich alleen omdat ze als enige nog in hun omgeving een van de ouders gestorven is. En niemand relateert, weet hoe dat voelt. En dat kan dat ook nog, die eenzaamheid achter rouw verdubbelt eigenlijk de rouw. En als je dan je ervaringen rond je verlies kunt delen, nou, dan komen er weer dus die bal op de golven en ruimte maken door te veel over te hebben. En het praat gewoon makkelijker als je met mensen hebt die weten waar je het over hebt.
Ik wil de tackle Gijs absoluut niet ridiculiseren, maar bij jou ging dat dus helemaal niet volgens de moderne maatstaven.
Nee.
En heb je daar, nou, je weet het ook nog, dus dat is al punt één. Maar ja, heb je daar wat langer last van gehad als kind? Of, want ja, tegenwoordig zouden we het afscheid nemen van de hond. En ja, misschien ook samen naar de dierenarts ja, gaan. En, dus, ja, dus we zouden daar ritueel ja, van maken.
Nou, maar het is misschien breder dan dat. Dat je, wat je dan leert is, hè, als er moeilijke dingen zijn, dan gaan we het aan. Ja, dus ik denk niet dat Gijs op zich, hè, dus ik ben door die rouwperiode heen gegaan. Maar dat je leert van als er moeilijkheden in het leven zijn. En een van de moeilijkste dingen om mee om te gaan is rouw. Omdat je zeker weet dat het niet terugkeert. Want het is een verlies. Dan kun je daarvan leren van het mag allemaal besproken. Het is gewoon onderwerp van gesprek. Dus ik denk niet zozeer Gijs, maar het bespreken van lastige dingen en dus ook rouw, dat je daar als kind wel beter van wordt.
Want Gijs was misschien ook een beetje een metafoor voor hoe er omgegaan wordt met emoties dan.
Ja, van als het moeilijk is, dan hebben we het er niet over en dan is het, dan hoeven we er ook niet meer om te gaan. En dat is, dus dat is die mythische vorm van denken wat de hele jonge kinderen hebben. Dat als ik het niet vertel, dan is het ook niet waar.
Maar ben je daarom psycholoog geworden? Door Gijs?
Kijk.
Nu zijn we er ergens.
Ja, daar zeg je wat. Ja.
Had je nog niet aan gedacht, hè?
Nee,
dus heel door scherp. Het feit dat het emoties ontkend werden, ben jij juist daarin gegaan.
Kijk. En dus heeft het overlijden van Gijs zin gehad.
Dragen we deze aflevering op aan Gijs.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.